Nou, deze week krijgen we natuurlijk allemaal berichten over de dodenherdenking. Bevrijdingsdag, dat wordt allemaal gevierd en dat verandert ook constant. Hè. Dat moet elke keer weer aangepast worden. En goed, veel over de oorlog. Ik ben er altijd heel erg in geïnteresseerd geweest. Ik ben in 1956 zelf ben ik geboren. Maar toen was het, was het allemaal nog heel erg kort geleden eigenlijk nog maar. En voor mij leefde dat echt best wel. Er werden ook dingen, ja, je ziet nog wel eens dingen hoor, dat je van die jeeps door het dorp gaan rijden en dat soort dingen allemaal. Maar je hebt het ook wel zien veranderen door de loop der jaren, vooral nu. Maar dan ga ik het daar niet over hebben op zich. Maar de dodenherdenking, waarom wordt dat elke keer gedacht? Dus ook niet of ik nou voor of tegen ben. Maar het is wel zo dat als we dat zien, en dan is het natuurlijk van ja, dat willen we echt nooit meer meemaken. Hè? Auschwitz ook, nooit meer. Nou, terecht, dat willen we ook nooit meer. Ja, zeker. Punt is alleen, als je naar de geschiedenis kijkt, dan zal men het wel vaker gezegd hebben, nooit meer. En toch komt het elke keer weer terug. En wij weten vanuit de Bijbel dat dat ook niet zo is dat het nooit meer zal gaan gebeuren. We zijn verwend, ja. Ik heb een goede jeugd gehad. Ik ben goed opgegroeid, christelijk opgegroeid. En geen oorlog gekend. Dus we zijn ook niets gewend natuurlijk. Hè? We zijn verwend eigenlijk. En de tijden die veranderen, dat wereldwijd, zien we een enorme verandering. Als ik kijk naar, nou, hoe ik ben opgegroeid, nou, mijn ouders ook, nou, we gingen allemaal naar de kerk. En bij mij in de klas, niet heel Nederland ging naar de kerk natuurlijk wel, maar het was wel een samenleving waar het woord van God, iedereen die dat wist en die dat kende. En daar is de hele geschiedenis van Nederland en Europa ook door getekend, ja? Vanwege het geloof en de Bijbel. Maar de generatie, als ik naar mijn eigen familie kijk, en ik zie dat bij heel veel families, dat die kinderen, dus zoals mijn leeftijdsgenoten, hebben dan nog wel de kerk van binnen gezien. Maar heel veel van mij, nou, ik heb 4 zussen, maar gaan niet meer. En dat zie ik bij heel veel gezinnen, zie ik dat. Maar hun kinderen, die hebben helemaal geen kerk meer gezien dan. En dat is wat er nu opgroeit. Nou, de Bijbel heeft een effect op de maatschappij. Daar ben ik 100% van overtuigd. Dus dat betekent, als de Bijbel zo in de maatschappij komt, gaan de dingen veranderen. Maar als de Bijbel verdwijnt in de samenleving, gaat er ook wat veranderen. Dus er zijn door de geschiedenis altijd golfbewegingen geweest. En dat zie je nu ook wereldwijd gebeuren. Dat mensen zullen zeggen, wat gebeurt hier toch allemaal? Ja, er zijn dingen aan het veranderen. En we gaan zien hoe het allemaal gaat lopen. Maar ja, de aanleiding is dus, want ik wilde woensdagavond gewoon weer met de tweede komst van Christus naar de aarde en voor ons doorgaan. En daarom dacht ik, nou, dan ga ik vandaag op zondag daarover praten. Jacobus 3, vers 13 bijvoorbeeld. En dan wil ik eerst ook, terwijl jullie dat zoeken, met gebed gaan beginnen. Vader, wil u danken, Vader, dat we hier bij elkaar zitten als gemeente, een plaatselijke gemeente waar het woord van u centraal staat, ook recht gesneden. En daar zijn we heel blij en dankbaar voor, dat we met elkaar die eenheid van de geest hebben, dat we het ook kunnen uitzenden, dat mensen die ver weg zitten het toch kunnen volgen op deze manier, of later kunnen bekijken, dat het woord toch zijn voortgang zal vinden. En daarom bid ik ook voor nu, Vader, dat dit woord ook weer ons mag helpen om te functioneren, Vader, in ons geestelijk leven. Ook met dit onderwerp, Vader. En dat vraag ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Dus oké, nooit meer, dat is woensdag of dinsdagavond, is dodenherdenking. En dan wordt daaraan gedacht. En we willen natuurlijk allemaal liefst vrede. Alhoewel, de wapenindustrie die heeft natuurlijk wel oorlog nodig. Anders dan kunnen ze ook geen geld verdienen. Moeten raketten gemaakt worden. En als die natuurlijk altijd maar opgeslagen blijven liggen. Ja, dan gaat zo'n zaak ook failliet. Net zoals een begrafenisondernemer ook doden nodig heeft om te kunnen blijven bestaan. Toch? Ja, dat is de wereld. Zo is dat. Maar kijk, als we kijken naar Jacobus 3 vers 13, wie is wijs en verstandig onder u? Die bewijzen uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Maar indien gij bittere nijd en twist, gierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Dus waar zit het? Het is nijd, twist, gierigheid in uw hart. Dit is de wijsheid niet, die van bovenaf komt, dus die van God afkomt. maar is aards natuurlijk duivels. Ja? Van de duivel. Want waar nijd en twist, gierigheid is, al daar is verwarring en alle boze handel. Maar de wijsheid die van boven is, dat is de wijsheid die van God is. Die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongewijs. Dat is de wijsheid die van boven is, van God. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degene die vrede maken. Ja, de rechtvaardigheid, met de rechtvaardigheid heb je ook vrede. En dan zie je ook in vers, volgende vers, ja, dan maak je een stikkertje overheen. Hoofdstuk 4 vers 1, van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Waar komen die nou vandaan? Al die oorlogen en vechterijen. Hier heeft hij het over degene tegen wie hij spreekt, personen. Maar ja, de wereld bestaat uit personen, ja. En waar komen dan al die vechterijen en krijgen vandaan? Dat begint bij de mens. Komen zij niet hiervan, namelijk uit uw wellusten, die in uw leden strijd voeren. Zie je het? Daar zit het grote probleem. En de Heer Jezus heeft in Marcus 70 ook al gezegd van alles. Nou, laten we maar even heen gaan. Marcus 7, de bekende tekst om te kijken hoe ons hart eruit ziet van de mens. En dat is elk mens die van Adam afstamt, en dat is dus iedereen. Marcus 7 vers 21. Ja. In vers 20. Hetgeen uitgaat uit de mens, dat verontreinigt de mens. Niet wat naar binnen gaat. Want van binnenuit het hart der mensen. Zie je, Jacobus bevestigt dus wat de Heer Jezus zegt. Komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hoovaardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en verontreinigen de mens. Dus wat de mens uitgaat vanuit zijn hart. En daar zit natuurlijk het probleem bij de mensen. En daarom nooit meer, als de gesteldheid van het hart van de mensen zo is, dan kan men proberen natuurlijk met de Verenigde Naties en noem het allemaal maar op, en daar een leger heen te sturen. Ik ben voor vrede in de wereld, zeker. En niet voor oorlog. Maar ja, dat mensen de hoop hebben dat het ooit misschien een keer zo zal komen. Ja, wij hebben die hoop ook, maar op een andere manier als wat mensen denken. Want dat is dan door de mensen gebracht te vrede. Nou, zolang dit de situatie is, zal dat helaas niet gebeuren. Ga met me mee naar Johannes 8. Want de mensen die denken, die willen vrij zijn, toch? Dat is een groot goed. En dat zie je dus op deze, in deze maatschappij en wereldwijd ook allemaal doorslaan. En er is geen absolute waarheid meer. En we moeten allemaal kunnen vinden wat we willen. Nou ja, iedereen moet kunnen geloven en denken wat hij wil. Daar ben ik voorstander van, ja. Vrijheid van denken. Vrijheid van geloven. En we moeten ook alles maar goed vinden. We moeten alles maar, alles moet kunnen, ja. Je denkt, zijn alle taboes nou geweest? En dan blijken er weer taboes te komen. Het verandert, ja. Ik bedoel, kijk naar het hele, de regenboogvlaggen, die moet ook bij elke school en gemeente moeten geplaatst worden. En dat wordt geïndoctrineerd op de scholen. Kinderen, die moeten gehersenspoeld worden vanuit de overheid. En dat is wat er aan de gang is. En dan kom je in een situatie dat je misschien wel moet gaan nadenken. Ik zeg niet allemaal dat het zo gebeurt, maar je ziet het wel gebeuren, hè. Ik bedoel, je krijgt ook te maken met jouw kinderen als je kindertjes hebt, die dan ook met kinderen in de klas zitten met LHGBT, ABCDEF. Je weet wel, hè? De transgenders, dat hele gebeuren. En dan? En als dat dan zo geleerd gaat worden, dat je het allemaal normaal moet vinden en moet accepteren. Wat dan? Hoe ga je dan? Laat je dan nog steeds je kinderen op een school dat? Ik bedoel, ik zeg niet, ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Maar als je ziet waar Paulus in terecht kwam, in wat voor wereld hij terecht kwam, dan zie je eigenlijk gewoon, het lijkt dat we helemaal teruggaan naar de tijd waarin Paulus ook terecht kwam toen hij naar de heidenwereld ging. Dat zie je gewoon gebeuren. Dus ja, dat vraagt ook om bezinning van jezelf en met het woord. En hoe gaan wij daarmee om? Wie weet kom je wel weer in de tijd dat je zometeen ook hier niet meer mag gaan zeggen wat je wil. En dat je zo meteen in het geheim moet. In China, gelovigen, ook genadegelovigen zitten daar. die volgen de Great School of the Bible, die in het geheim samenkomen. Ja, dan denk je, huh? Ja, dat is hier niet zo lang geleden ook gebeurd, hè, in de communistische landen. Dus ja. Maar wat is dan de vrijheid? Natuurlijk, en wat is dan nooit meer? Nou, Johannes 8, vers 32. Wat is dan de werkelijke ware vrijheid? Wanneer kan je nou echt jezelf zijn, ja? Alles wordt gebaseerd nu op wat men voelt. Hoezo? Voel jij je man? Weet je wel zeker dat je een man bent? Voel jij dat of ben je het, ja? Dus men gaat op gevoel af. En dan krijg je inderdaad, door de vraag op te werpen, deze Satan natuurlijk ook. En je hoort het maar vaak, denk je, ja, misschien is het wel niet zo. Ja, dus dat is op basis op gevoel. Terwijl als je gewoon in de spiegel kijkt, in de badkamer, dan weet je het toch? Dat is niet voelen, dat weet je. Nou, dus en men denkt, dat is vrijheid. Maar Christus zegt in 8 vers 32, gij zult, en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Dat is het enige wat de mensen vrijmaakt. Waarvan? Zij antwoordde hem, wij zijn Abraham, Satan, hebben nooit iemand gediend. Hoe zeg gij dan, gij zult vrij worden? Ik dacht vroeger ook, ik ben vrij. Ik heb mijn spijkerjekje op mijn brommen en dan... Jij ook met wapperende haren, lange haren en dan hup en dan rijden en dan was je vrij met elkaar. Gezellig. Dat dacht ik. Maar ik ben er later achter gekomen, ik was zwaar in gebondenheid. En dat ik erachter kwam en dat ik wel van die gebondenheid af wilde. En dat is de Heer Jezus geweest, de waarheid. Toen was ik echt vrij. Kijk, voorwaar zeg ik u. En iedereen die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. Zie je, dus je bent een slaaf van de zonde. Ieder die de zonde doet, wie doet de zonde niet? Dat is gewoon zo. En de dienstknecht blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Zie je het? Dus iedereen wil vrij zijn, maar je bent pas vrij als Christus jou vrijgemaakt zal hebben. En dat is dus de bevrijdingsdag. Ik snap het. We willen vrij zijn. Maar toch leven de mensen nog steeds in gebondenheid. Omdat ze zijn slaven van de zonde. En dit leven houdt een keer op te bestaan. Toch? De ware vrijheid is in Christus. In vers 44. Gij zijt uit de vader de duivel. En wilt de begeert uw vaders doen. Die was een mensenmoordenaar van de beginnen. En is in de waarheid niet staande gebleven. Want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt. Zo spreekt hij uit zijn eigen. Want hij is een leugenaar. En een vader dezelfde leugen. Ziet hier. De gebondenheid. En dat is Satan. De wereld is in de boze. Dat is de wereld waarin wij nu leven. Die is in de boze, is gebonden. Satan is Heer en Meester. En ieder mens wordt in gebondenheid geboren. In dienstbaarheid geboren aan de zonde. En in dit wereldsysteem gedomineerd door Satan. Dat is de situatie. Dus ja, kijk in 2 Korinthe 3 vers 17. 2 Korinthe 3 vers 17. Dus nooit meer. Daar ga ik zo meteen nog wat over zeggen. Over de hele situatie in de wereld. Oorlogen, dat we dat niet meer gaan krijgen. En dat we willen gewoon vrij zijn. Nou, de ware vrijheid. 2 Korinthe 3 vers 17. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heeren al daar is vrijheid. Vrijheid van wat? Vrijheid van de dienstknecht der zonde. En daar is... Dat is waar de geest des Heeren is. Nou, wij allemaal die de Heer Jezus hebben aangenomen, heeft de geest zeer in ons. En we weten allemaal, sindsdien ben ik in die ware vrijheid gekomen. En dan kan je best nog misschien ergens dingen moeten dienen in dit leven. Maar dit is van de wereld. Maar wij zijn van de dienstknecht der zonde die we waren, zijn we compleet bevrijd en losgemaakt. En dat is wat ik hier wil zeggen. Dat is de ware vrijheid. Kijk in Jacobus 1 vers 25. Jacobus schrijft aan de kleine kudde. En wat zegt hij tegen hun? Israël was toch onder de wet, het oude verbond? Waren ze ook in gebondenheid, ja? Dienstknechten van de zonde, want de wet doet de zonde toenemen. Maar aan hun geeft hij ook de oplossing. Jacobus 1 vers 25. Die inziet in de volmaakte wet die de vrijheid is. Welke is dat? Dat is het nieuwe verbond. Israël krijgt met het nieuwe verbond, ontvangen ze wat? De Heilige Geest. Ja? En dan zie je, dat is de volmaakte wet die de vrijheid is. En dan zijn zij ook vrij. En dan zijn ze ook in staat om niet meer de duivel, de vader der leugen te dienen en de zonde, maar om God te dienen. Nou, kijk in Handelingen 2, zie je dat gebeuren. Zie je, dus waar de Geest des Heer is, daar is vrijheid. Voor ons is dat nu ook zo. Je gelooft het en Christus komt in je wonen. Je hebt de Geest des Heer heb je in je. Als wij weg zijn, zien we zo'n thema Israël, gaat dat ook gebeuren. Want zij zullen ook de Heilige Geest nodig hebben. En dan ben je gered. En dan ben je dus compleet bevrijd. Nou, en voor Israël is dat natuurlijk pas, gaan we mee naar Romeinen 11 vers 26, dat weten we. Kijk, het bloed is gevloeid aan het kruis. En we hebben een voorsmaak gezien met Pinksteren van dat koninkrijk. Ja? Maar het is werkelijk in effect als Christus naar beneden komt en Israël in dat koninkrijk brengt. Ja? Dan zijn de mensen zijn opgestaan te dood. Dan zullen zij echt in die volmaakte wet en vrijheid, het nieuwe verbond, zullen ze de Heere dienen. En gaan ze de wereld het evangelie verkondigen. Nou, en dat is dus, wat ik net al zei, in het koninkrijk, Romeinen 11, 26 en 27, zal het voor hun dan die vrijheid zijn. En zo zal heel Israël zalig worden, gelijk geschreven is. Kijk, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloos heden afwenden van Jacob, van Israël. Dan zal er een verlost Israël, verlost, een bevrijd Israël. Ten eerste natuurlijk van binnen door het kruis en dan in het koninkrijk van hun vijanden. Complete, totale vrijheid. En dat is wat de wereld, dat eerste wil de wereld natuurlijk niet, verlossing van hun zonde, maar ze willen vrijheid hebben. En dan gewoon een vrijheid om jouw begeerte van het vlees 100% te kunnen doen. Nou, dus in het koninkrijk is dat niet het geval. Dat is nu, kan het nog wel zo zijn. En Paulus waarschuwt de gelovigen ervoor, de vrijheid die je nu hebt, om die niet te gaan misbruiken. Want je bent een verlost kind. De Geest des Heeren woont in je. De zonden zijn vergeven. Ga je nou weer in de zonde leven? Nee toch? Je bent toch bevrijd? Wie wil nou, als hij uit de gevangenis komt, wil hij weer terug? Ja, een dakloos in de winter, als hij slecht heeft. En hij heeft nergens een plek, dan kan hij beter lekker daar lekker droog zitten. Maar u snapt wat ik bedoel. Die gebondenheid, daar wil je niet meer naar terug. Nou, kijk met mij even in Jesaja 48. Jesaja 48. Jesaja, Jeremia. Nou. We hebben gezien wat er gebeurt voor de zondvloed. Men ging hun eigen gang op een gegeven moment. En na de zondvloed, ook met de torenbouw van Babel, heb ik nog nooit vrede uit voort zien komen. Als men zonder God zijn eigen weg wilde gaan. God gaf de heiden op en liet hun gaan in hun wegen. Nou, kijk maar in de geschiedenis wat dat allemaal heeft opgeleverd in de wereldgeschiedenis. Er is geen moment geweest dat er geen oorlog op deze wereld was. Jesaja 48 vers 17. Dan zegt hij, alzo zegt de Heere tegen Israël, hè, uw verlosser, de verlosser van het volk Israël, de heilige Israëls, ik ben de Heer uw God die u leert van wat nut is, die u leidt op de weg die gij gaan moet. Zie je? Hij is hun verlosser, hij leidt ze op de weg, dan heb je weer die weg, hè? Dat is zijn weg, die zij gaan moeten. En dan, och dat gij naar mijn geboden geluisterd had. Zie je, dus je bent zijn volk. Hij is jouw God, hij maakt zich bekend, hij wil tussen hun wonen, hij geeft zijn wetten. Je hoeft alleen maar te luisteren. En dat is goed voor jou, dat is het beste wat je kan doen. Maar wat heeft Israël gedaan? Ze hebben hem verlaten. En wat zie je dan? Dan zie je ook het resultaat. Dus dat vergelijk ik ook een beetje met ons. In de wereld, waar het woord van God zo in de maatschappij meer en meer wordt, dan gaat de maatschappij ten goede veranderen. Nou, och dat gij naar mijn geboden geluisterd had, zo zou uw vrede geweest zijn als een rivier. We hebben er ook een liedje van, toch? Rivieren vol van vrede. Ja, dat komt hieruit, denk ik. En uw gerechtigheid als de golven der zee. Ook zou uw zaad geweest zijn als het zand en die uit uw ingewanden voortkomen. Als de zelfs steentjes diens naam niet zou worden afgehouden of verdeld voor mijn aangezicht. Gaat uit van Babel, vliet van de Chaldeeën, verkondigt met de stem des gejuichs. Doet zulks horen, brengt het uit tot aan de einde der aarde. Zegt de Heer heeft zijn knecht Jacob verlost. Nou, dat is, eenmaal zullen ze ook weer uit Babel terugkomen, maar straks in de toekomst, dan weet je ook, we hebben het woensdagavond over gehad, zal hij zijn engelen uitzenden en dan zal hij zijn uitverkorenen bijeen vergaderen. En zij hadden geen dorst toen hij hen leidde. Dan kijk je naar de geschiedenis. Zij hadden geen dorst toen hij hen leidde door de woeste plaatsen. Met de uittocht van Egypte. Hij deed voor hen water uit de rotssteen vlieten. Als hij de rotssteen kliefde. Zo vloeide de water daarheen. Dus hij was goed voor ze. Ja? Maar ze zijn afgeweken. Ze zijn zelfs op een gegeven moment afgevoerd. En ten opzichte van de rest, zegt hij. En Israël had vrede met God. Hij leidde hun weg en hij verzorgde hun. Kwakkels, water, manna. Maar de goddelozen hebben geen vrede, zegt de Heer. Wat zijn goddelozen? Mensen die goddeloze dingen doen, dat denkt men vaak. Een goddeloze, ja, maar dat is gewoon iemand die zonder God is. En Israël was met God. Maar de goddeloze heeft geen vrede. Waarom niet? Zonder God, zonder de Heilige Geest, is er geen vrede. En dan krijg je dus in plaats van gerechtigheid, ongerechtigheid. Want God heeft zijn wetten aan het volk Israël gegeven, zodat zij de dingen niet gingen doen die de heidenen deden. Dat was een en al ongerechtigheid. Men heeft het wel eens, ja, en dan die God die ging dan dat land maar en dan moest iedereen gedood worden, verdreven worden. Nou, toen het volk Israël kwam met de wetten, toen was het een veel beter land als tevoren, hoor. Want de duivel had het bezet. En dat was gewoon heel duivels. Zoals Israël toen Christus kwam, ook door demonen bezeten was. Nou, zo meteen in het koninkrijk is dat natuurlijk allemaal alleen maar gehoorzaam Israël. En dan zal die vrede er zijn. Waarom? Omdat er is dan ook gerechtigheid. Er is geen vrede zonder gerechtigheid. Dat is het hele punt. Kijk met mij in Jesaja 32. En dat geldt voor Israël zo, voor de mensen zelf, maar ook voor het land en voor in de wereld. We gaan zo meteen ook zien, is dat dan ook voor ons, nu, de wereld. Maar kijk in Jesaja 32 vers, nou kijk in vers 1, zie een koning zal regeren in gerechtigheid. Nou, dat is Christus natuurlijk, toekomst hè, dit, in het koninkrijk. Als wij weg zijn, en de vorsten zullen heersen naar recht. Nou, je kan van mening verschillen over deze tijd, of vorsten heersen naar recht. Je kan het erover eens zijn, of jij het, een bijvoorbeeld zo meteen een paspoort, coronapaspoort moet gaan aanschaffen, omdat je dan anders niet op vakantie kan, of niet naar de dierentuin, of noem het allemaal op. Ik bedoel, het is maar een voorbeeld, hè? Niet specifiek corona, maar ook op andere gebieden natuurlijk. Heersen ze naar recht? Recht van de Bijbel dan, hè? En die man, Christus, zal zijn als een verberging tegen de wind. En een schuilplaats tegen de vloed, zie je? Een bescherming. Een schild, als waterbeker in een dorre plaats, als Christus zal regeren. Wat wil je er meer in een dorre plaats? Waterbeker. Als de schaduw van een zwaar rotssteen in een dorstig land, is dat dan? Nou, in een dorstig, droog land, in de woestijn, wat wil je dan hebben? In die hitte. Water en schaduw, toch? En zo zal Christus zijn als hij regeert, maar als hij regeert in gerechtigheid. En de ogen, degene die zien, zullen niet terugzien. En de oren, degene die horen, zullen opmerken. Die het zien, die zullen niet zich afwenden, maar die zullen hem zien. En die zullen het ook zien en horen en het opmerken. En de hart, in het koninkrijk, als hij regeert, hè. En het hart der onbedachtzamen zal de wetenschap verstaan, zullen inzicht hebben. En de tong der stamelende zal vaardig zijn om bescheidenlijk of duidelijk te spreken. Kijk, in het koninkrijk, als hij regeert met gerechtigheid en daardoor vrede, de dwaas zal niet meer genoemd worden milddadig. Nu heb je toch ook dat Paulus zegt in Romeinen, ja, zich uitgevende voor wijzen zijn ze dwaas geworden. Vanuit Gods perspectief, vanuit het perspectief van de mens, zijn wij de dwazen en zijn zij de wijzen. Nu wordt vaak een dwaas, als wij even vanuit de Bijbel kijken, wordt geëerd, toch? Ik kan geen cabaretier meer zien, hoor. Als ik soms, dat moet grof, plat en mensen belachelijk maken, weet je wel. En die worden geprezen. Niet alleen zij, maar... Dus wat krom is, wordt recht genoemd. En wat recht is, wordt krom genoemd. Dat is wat hier staat. Bij het koninkrijk, nee. De dwaas zal niet worden genoemd milddadig. Dat is een ander woord voor edel. Of van inborst. Of karakter. En de gierige zal niet meer mild geheten worden. De gierige of de schurk of de bedrieger is een ander woord ook wel voor. Die zal niet meer mild geheten worden, aanzienlijk. Pablo Escobar bijvoorbeeld, die kent die naam. Mijn zoon zegt elke keer, pap, die moet je kijken hoor, die film, want die is zo goed. Nou, ik heb nou een aflevering gezien, maar ik heb wel een beetje wat gehoord. Dan denk je, ongelooflijk, ze hebben hem uiteindelijk wel te pakken gekregen. Maar de bevolking, ja, die prezen hem, want hij was goed voor ze. Ja, wel, je moet niet vragen hoe hij dat bereikt heeft, hè. Door overlijken natuurlijk. Nou, dat is op een hele erge schaal. Maar je ziet hier, in het koninkrijk is dat onmogelijk. Want een dwaas spreekt dwaasheid. Zijn hart, daar heb je het weer, doet ongerechtigheid om huichelarij te plegen. En om dwaling te spreken tegen de Heere. Om de ziel des hongerigen ledig te laten en door dorstige drank te doen ontbreken. Nou ja, als we kijken dan in vers 8, maar een mild. Nou ja, vers 7. En een gierigaards ganse gereedschap is kwaad. Dus de slechterik, hij kan alleen maar kwaad doen. Hij beraadslaagt schandelijke verdichtselen om de ellendige te bederven met valse redenen. En het recht als de arme spreekt, maar een milddadige of een edelmoedige beraadslaagt milddadigheden en staat op milddadigheden. Die doet edelmoedige dingen. Denk je, waarom zeg je dat nou allemaal? Nou kijk, in 15. Er zal oordeel komen en dan komt het koninkrijk. Maar in het koninkrijk zal ook nog oordeel zijn. Ja, dan wordt er gerechtigheid uitgeoefend. Nu kan je niet altijd gerechtigheid. Dan wordt er wel gerechtigheid uitgeoefend, maar ook vaak niet. Of het wordt niet echt uitgevoerd. Of je wordt, terwijl je iemand hebt vermoord, wordt na 14 jaar wegens goed gedrag, mag je de gevangenis uit. Nou, dat gaat in het koninkrijk niet gebeuren hoor. Dan kan ik je garanderen. Dat gaat echt niet gebeuren. Dan wordt de wet echt uitgevoerd. Hij zal regeren in gerechtigheid. Hij zal heersen. Nou, dus als je ziet in vers 14 en 13 zie je de distel. Dat is allemaal heeft te maken met zon en zo. Maar in vers 15, totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. En het vruchtbaar veld zal voor een woud geacht worden. Nou, als het koninkrijk komt en ze hebben de geest ontvangen. Hè, met Pinkster zie je daar een voorproefje van. Maar de woestijn zal bloeien als een roos. Dus de natuur zal ook hersteld worden helemaal. Waarmee zich nu, oh dat klimaat en dit en dat. Maak je niet druk, dat klimaat. Dat komt helemaal goed. En de natuur. En kijk, het recht zal in de woestijn wonen. En de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven. En het werk, daar gaat het maar even om. Het werk, of de kanttekening zegt het maaksel of de vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn. En de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. Ja, dat koninkrijk, hij heerst met recht. Het zal een eeuwig koninkrijk en een eeuwige rust en zekerheid en vrede kennen. Maar gerechtigheid komt eerst. Nou, we weten, gerechtigheid één, dan vrede. En je weet, in het koninkrijk, dan weten we dat die antichrist, nou die geeft toch vrede? Dan zegt men toch vrede, vrede, geen gevaar. En dan sluit hij verbond met Israël. En dan kunnen ze de tempeldienst doen. En dan kunnen ze. Dan hebben ze vrede. Worden ze beschermd door hem. Maar zijn naam is de ongerechtige. En we weten dat hij halverwege gaat hij dat verbreken. Ja, dat kan ook niet anders. Hij is de ongerechtige. Dus hij heeft een dubbele agenda. Hij heeft maar één doel. Dat is vernietiging van het volk Israël. En dat is wat hij wil. En dan zie je, dan lijkt het dus een vrede te zijn, maar het is een schijnvrede. Nu is vrede, wat is nu vrede in deze wereld? Vrede, dat is eigenlijk, ja, je kan zeggen, ja, het ontbreken van oorlog. Of een ja, tijdelijke vrede, we leven nu ook in vrede, maar ik weet niet hoe lang dat nog gaat duren. Ja? Dus het is een periode tussen twee oorlogen in, dat moet je nu zeggen. Maar straks in het koninkrijk, en zeker met de nieuwe hemel, nieuwe aarde, ja, dan heb je dat helemaal niet meer. Dan heb je geen periode tussen twee oorlogen. Want dan is het hier een gerustheid en zekerheid tot in de eeuwigheid. En dat is een vrucht van de gerechtigheid. En dan begin je met de gerechtigheid vanwege de zonde aan het kruis. En dan uitoefenen in de nieuwe, of in de, op aarde in de hemel. En straks nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dus ja, we weten dan komt eenmaal, nou ik heb het net verteld, die antichrist. En die, dat is eigenlijk de climax van de ongerechtigheid. De strijd van de ongerechtige tegen de gerechtige. De strijd van de leugen tegen de waarheid. En die komt dan ten einde. Nou, we weten in Psalm 2, de woede, de volken die woeden tegen de Heer en zijn gezalfden. Maar dan zal Christus gaan regeren. En hoe gaat Christus regeren in het koninkrijk? Met een ijzeren roede. Precies. Dus dat is gerechtigheid. Dat is de wet uitvoeren. Met een ijzeren roede. Dat betekent, er is dus vrede in het koninkrijk. Wat men nu ook wil, maar niet lukt. Maar dat komt dat Christus gaat met een ijzeren roede regeren. Hij heeft voor het zeggen en het gaat ook gebeuren. Dus een overtreding zal te alle tijden worden bestraft. En dat weerhoudt mensen. Ja, gaan we mee naar Jesaja 66:24. En dat is een tekst die slaat op het koninkrijk, wat er dan gebeurt. We hebben het over het duizendjarig vrederijk. En het is ook 1000 jaar vrede. Maar er zijn nog steeds mensen die vijanden van God zijn. Alleen die kunnen dat niet openbaar maken. En als ze het doen, en dat zal ook gebeuren, dan kost het hun de kop. Jesaja 66 vers 24. Nou, ik lees ook even vers 23. Dat gaat dus over de tijd van het koninkrijk als Christus op de troon zit. En het zal geschieden dat van de ene nieuwe maan tot de andere, van de ene sabbat tot de andere, alle vlees zal komen om aan te bidden voor mijn aangezicht, zegt de Heer. Dus ze zullen allemaal naar Jeruzalem komen om de Heer te aanbidden. En ze zullen heden uitgaan, dus die dat doen, maar er zijn er ook die dat niet doen, of die toch gerebelleerd hebben. En waarin dan het gerecht wordt uitgevoerd. In Spreuken staat ergens ook dat als de straf natuurlijk niet snel uitgevoerd wordt, dan denkt men ook van, nou ja, dan kom ik er ook waarschijnlijk wel mee weg. Als je weet, het wordt gelijk pas boem uitgevoerd. Je zag met die rellen toen de tijd, met die avondklok, snel recht. Nou, dat werkte wel, hè. Het was gelijk pak, 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 tak, tak. En het was na 3 dagen was gebeurd. Maar als men weet, nou ja, je komt er toch wel mee weg. Ja, even naar bureau halt of iets weet ik veel. Een taakstrafje van even ergens een uurtje schoffelen. Noem maar wat, hè. Dan denk je, ja, dan heeft het geen afschrikkende werking. Want ja, als je natuurlijk ook in Amerika ziet dat iemand in de death row zit. Dus in die cellen, dat je wacht op je doodstraf. Je zit er al 30 jaar soms. Ja, dan werkt dat natuurlijk niet. Nou kijk, maar in de koninkrijk wel. En dan zie je, ze moeten dus allemaal ook naar Jeruzalem toe. Naar Christus en hem aanbidden. En ze zullen heen, maar daarna, voorbij de troon, dan zullen ze daarna heen en uit gaan. Ze zullen de dode lichamen, de lieden zien die tegen mij overtreden hebben. In het koninkrijk als Christus regeert. Waar hij dus heerst. En dan zie je degene die tegen hem overtreden hebben. Want alles wat je daar fout doet is een overtreding tegen hem, hè. Dat zijn zijn wetten. Nou, dan zie je, dan zullen ze zien, want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden. En ze zullen alle vlees een afgrijzing wezen. Dus tijdens het koninkrijk worden ze er letterlijk met lichaam en al, word je zo daarin gegooid. En dan zien ze zo de gedode mensen en de wormen in de hel. En dan mag je naar huis. Nou, dat zal wel afschrikkend werken. Maar ja, je weet het. In Openbaring lees je ook als Christus komt. En dan zijn er nog steeds die terwijl ze hem zien. En toch die hartsgesteldheid blijft in vijandschap met God. En dan zie je ook met het koninkrijk. Dat eenmaal, ik ga er niet heen, maar in Openbaring 20. Ik moet even de tijd in de haat houden. Openbaring 20. Dan weten we toch aan het eind van de koninkrijk, wat gebeurt er dan? Wie weet, mag het zeggen. Komt Satan, is opgesloten, hè? Als het koninkrijk begint. Aan het eind van die duizend jaar wordt hij losgelaten. En dan blijkt, Openbaring 20 vers 7. Dan blijkt, en verder, dat er nog een enorme schare mensen komt, die dan Satan volgen naar Jeruzalem om Christus daar te willen gaan bevechten. Het is ongelooflijk dat hoogmoed mensen zo blind kan maken. Maar dan zie je dus dat mensen zijn in die tijd gedwongen, hebben ze zich koest gehouden. Net zoals dat jij naar je werk gaat en je vindt die baas misschien wel een vreselijke vent. En je wil eigenlijk helemaal niks met hem te maken hebben. Maar ja, als je je werk niet goed doet, dus doe je toch goed je werk, want anders lig je eruit. Weet je wel? Dat is daar ook zo. Er zijn mensen die zullen dan zich toch daar onderwerpen, maar hun hart is niet gelovig. Maar ja, ik wil niet daar liggen. Ja, dat is bij Edom, daar onder de Dode Zee. Dat is de plek waar ze dat zullen zien. Dus dat werkt afschrikwekkend. Maar als ze de kans krijgen, Satan wordt losgelaten, want de verleiding van Satan, die is in het koninkrijk weg, dus die kan je niet meer de schuld geven. Maar dan wordt hij vrijgelaten en dan zal hij nog een hele lege schade achter zich krijgen. En die worden dan allemaal één klap, pieuw, vuur uit de hemel, alles weg. Eén keer weg. En dan is de totale rebellie definitief voorbij. En dan zien we, krijgen we het nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Kijk bij mij in Romeinen 8 vers 19. Romeinen 8 vers 19. Dus nooit meer Auschwitz. Ik ben het daarmee eens. Wil ik ook niet meer. En ook, ik wil ook in een vrije land leven. Zeker. Maar zolang de mens is zoals die is, heb ik slecht nieuws. Ja. Want dan gaat het niet veranderen. Zelfs met het koninkrijk als Christus regeert, zie je dat er nog rebellie is. Maar het is een afgedwongen vrede. En het werkt door gerechtigheid uit te oefenen. En zo krijgen de communistische landen natuurlijk ook, hadden rust in de maatschappij. Waarom? Ja, de knoet, hè. Dus de mensen hielden, ik zeg niet dat ik naar die tijd wil. Dat bedoel ik niet, want dat is natuurlijk heel anders dan dat Christus regeert. Maar dat was een afgedwongen vrede. Dat zag ik in Joegoslavië ook. 5 landen toch zijn met elkaar. Servië, Kroatië, Slovenië en zo. Door Tito werden die bij elkaar gehouden. En vijanden, die woonden naast elkaar. En er was rust in het land. Toen Tito, toen het communistische communisme viel. En Tito ook weg was. Toen zag je, toen brak die oorlog daaruit. Want van binnen, het was afgedwongen die vrede. Toen was dat weg. En toen begon het. Zie je het? Dus dan is die vrede is maar een hele broze vrede. Romeinen 8 vers 19. Want het schepsel als met opgestoken hoofd de verwachte openbaring der kinderen gods. Ja, dat is het. Rijkhalzend. Zonder ze het zelf beseffen. Die vrede die zij willen, die ontstaat alleen maar als de kinderen van God geopenbaard worden in het koninkrijk. Dan zal hier die vrede komen op aarde. Dan pas. En niet eerder. Maar nu gaat het niet om vrede in de maatschappij, in de bedenkende genade. Dit is allemaal toekomst waar we over spreken. Maar we leven nu in het jaar 2021. En hoe kijken wij daar als gelovigen dan tegenaan? Nou, kijk in Romeinen 5. Het gaat nu om, niet om de vrede in deze wereld. Het gaat om de vrede in ons. En met God. En dan zie je dezelfde volgende. Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. We hebben vrede met God. Door onze Heere Jezus Christus. Hoe komt dat dat wij vrede met God hebben? Het is een resultaat van onze rechtvaardiging. Zie je? Eerst de rechtvaardiging. De rechtvaardigheid. Dan de vrede. Geen mens kan vrede krijgen met God. Als hij niet eerst gerechtvaardigd is. Want wij zouden de toorn verdienen. En wij willen het zelf proberen. Dat gaat niet lukken. Je moet rechtvaardig zijn. Om vrede met God te kunnen hebben. Nou, dat lezen 4 vers 24 en 25, ja. Het wordt ons toegerekend. Want in vers 25, Christus is overgeleverd voor onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Zie je? Dus wij, de rechtvaardiging is gebeurd. De toorn is uitgegoten op zijn zoon aan het kruis. En wij hebben het geloof. Dat is de rechtvaardiging. Ik bedoel, dat wil zeggen, de prijs is betaald. En hij is opgewekt uit de dood. En nu is de weg vrij dat iedereen kan gerechtvaardigd worden. Het allerbelangrijkste wat je in je leven kunt krijgen in deze wereld, dat is niet je vrouw, dat is niet je kinderen, dat is vrede met God. Dat is het allerbelangrijkste. Want je kan het andere allemaal hebben en dan zo naar de hel gaan. Omdat je bent niet gerechtvaardigd. Zie je? Dus het resultaat ook hier is bij ons, in ons, dat de rechtvaardiging is en dat je dan die vrede met God hebt. Nou, dat hebben wij. En dan zijn wij ook bevrijd. Wat is bevrijd? Als je vrij bent, dan ben je niet meer gebonden. Ja? Je bent niet meer vastgebonden. Je bent los. Nou, die de zonde doet, is het dienst met de zonde. Wij hebben vrede met God, dat is onze positie. Want wij zijn bevrijd van de zonde. Ik ben geen dienstknecht meer van de zonde. Kijk met me mee in Efeze 1 vers 7. En ja, ik hoop dat koning Willem-Alexander dat in zijn reden op de Dam gaat zeggen. Ja? Want om die vrijheid gaat het hoor. Efeze 1 vers 7. In welke wij hebben de verlossing, de bevrijding, de vrijheid. Ja? Door zijn bloed. Daar hebben we die prijs, de rechtvaardigheid. Namelijk de vergeving van misdaden naar de rijkdom zijnde genade. Nou, het verloortje verlossing, dat zien we 7 keer in de brief van apostel Paulus staan. Waarvan 3 keer in Efeze, want waar zien we het nog meer staan? Kijk in vers 14. Nadat je geloofd hebt, ben je verzegeld met de Heilige Geest. En dan in vers 14. Die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. De verkregen verlossing, zie je het? We hebben de verlossing verkregen. En in 4 vers 30. Bedroeft de Heilige Geest niet. Zie, we hebben de Heilige Geest ontvangen. Als bewijs van onze rechtvaardigheid. En daar de vrede met God hebbende. Door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Er is nog een verlossing te gaan. Ik ben verlost. Ik ben bevrijd. Ik ben gerechtvaardigd. Ik heb vrede met God. En er is nog een moment dat er een dag is dat ik verlost zal gaan worden. Nou, kijk mee. Dat weten we. Dat is de dag der verlossing. De aanneming tot kinderen, Romeinen, Offers 23. En dat is daar we naar uitzien. En dat is de ware vrijheid en de ware verlossing. En dan is het moment dat je echt kan zeggen, nooit meer. Op de wereld, de wereldse vrede, nooit meer. Nogmaals, dat is dus het koninkrijk. We zijn compleet verlost. De verlossing die in Christus Jezus is, zegt Paulus in Romeinen 3, vers 24. 1 Korinthe 1, vers 30 spreekt over dat Christus is ons geworden. Wijsheid. Hoe zei het ook weer? En eindigt in verlossing. Hij is onze verlosser. Niet van onze problemen in de wereld. Of met je werken, wat dan ook. Het gaat om de verlossing van je zonde. En dan kan je in je dagelijks leven natuurlijk ook altijd verlossen. En bekrachtigen. En daarom zegt Paulus, die vrijheid die wij hebben. Die kan je kwijtraken. Hoe bedoel ik dat? In je kennis, in je weten. Want we weten, ik heb de verlossing toch. Ik ben gerechtvaardigd, ja. Ik heb vrede, kan ik dat kwijtraken? Nee. Maar de gelatene, zegt hij, staat dan in de vrijheid waarmede Christus jullie vrijgemaakt heeft. Ga erin staan. Maar word niet wederom bevangen met het juk der dienstbaarheid, met de wet. Dus je kan je vrijheid niet qua positie kwijtraken, maar wel in je ervaring dat je weer onder de wet komt en dat er gezegd wordt, je moet dagen houden en maanden en je mag dat niet aanraken, je moet zus en je moet zoveel geld geven en je moet gedoopt worden, je moet allerlei, je moet. Ben ik nou vrij of niet? Als ik vrij ben, ben ik vrij. Dan word ik toch weer in dat systeem van doen, moeten doen gedwongen. En dan ben ik weer die dienstknecht. Dus daarom laat je niet daarvan afbrengen. En hoe kan dat? Door in de boodschap van de vrijheid te blijven. En dat is genade evangelie in de bedenking der genade. En dat is voor Israël straks, nadat wij weg zijn, is dat het evangelie van het koninkrijk en van de besnijdenis. Dat ze die Heilige Geest van het nieuwe verbond ontvangen. En dat ze dan het koninkrijk ingaan. En dan zitten zij ook in een land wat compleet vrij is. Waar Christus heerst op de troon. Een vrijheid waar iedereen wel naar zit te verlangen, dat je echt vrijheid. Maar zij zien vrijheid niet zoals de Bijbel dat ziet. Omdat ze zijn nog steeds gebonden aan die zonde. En daar moet je van verlossen. En dat is wat nu voor ons geldt in deze tijd. Dus ga niet naar die religieuze gebondenheid. Maar je vrijheid blijf je altijd behouden. Maar als je dus afwijkt van het evangelie, je komt dus in die gebondenheid van allerlei religies. Ja, dan kom je weer in de vreesachtigheid. En dan raak je dus ook de vrede, niet met, maar de vrede van God in je hart kwijt. Nou, dat is een hele kostbare vrede, toch, die je hebt. En dat is ook weer het gevolg van een rechtvaardig leven. En dat al de schrift is van God gegeven, toch? Zegt ingegeven, lering van enzovoort enzovoort, die in de gerechtigheid, rechtvaardigheid is. Dus de wandel in overeenstemming met genade-evangelie is in Gods ogen ook een rechtvaardige wandel. En dan krijg je dus ook die vrede. Dus ik spreek nu allemaal over geestelijke vrijheid en de wandel en de ervaring in je hart. Niet de omstandigheden. Want dat is nu niet aan de orde. Kijk, 2 Petrus 3 vers 13. En dat is waar Israël natuurlijk naar kijkt. Hun zaligheid, hun vrede, hun gerechtigheid is als Christus in het koninkrijk op de troon zit. En 2 Petrus 3 vers 13. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Ik heb het al vaker over gehad. Hè? Psalm 2 spreekt over dat Christus die zal heersen met een ijzeren scepter. Dan heerst hij, wat staat daar in de psalm ook, heerst hij over zijn vijanden. Niet over Israël, heerst hij niet, want die dienen hem vrijwillig en die zijn verlost. Die hebben vrede met hem, van hem en dienen hem. Totaal geen vijandig rebellie in het hart. Maar in de wereld, ik heb het net al gezien, die zijn er. Dus hij heerst dan met die ijzeren scepter. Maar in de nieuwe hemel, nieuwe aarde, we weten dat is na het koninkrijk. Als Satan ook opgesloten is en alle rebellie is weggedaan, dan komt die nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Wij zijn dan waar? In de nieuwe hemel. Daar was ook ongerechtigheid, toch? Die is weggedaan. Want wij allemaal verloste mensen, gerechtvaardigde mensen, regeren daar dan met Christus. En op aarde is het Christus met Israël over de hele wereld. En dan is het niet meer gerechtigheid die heerst, daar staat hier, waar gerechtigheid woont. Want dan zal alles in Christus zijn. Alles. Dus als dat hart dus niet veranderd is, en dat is nu niet het geval, in het koninkrijk ook niet, want dan moeten ze het geloven, dan wordt het veranderd. Maar in de nieuwe hemel, nieuwe aarde is er geen zonde meer. De vijand is weg, de laatste vijand is weg, de zonde is weg, Satan is weg. En ieder mens heeft het nieuwe lichaam zonder zondige natuur. Er is geen ongerechtigheid, want er woont dan op aarde gerechtigheid. Nou, dat is toch geweldig. Laatste tekst, 2 Korinthe 5. Dus, in deze bedenking der genade. Nooit meer. Tuurlijk, dat hopen we. Maar het gaat nu, als wij met het evangelie komen, het gaat niet om een sociaal evangelie. Ja? Ja, je gaat zelf sociaal gedragen. Maar het is niet zo, doe nou maar je best en dan zal hij ook jou zien als een broeder en dan word je beloond. En de wereld moet gaan veranderen. Het koninkrijk moet gevestigd worden hier op aarde. Daar zijn wij niet voor. Wij zijn gezanten van Christus. 2 Korinthe 5 vers 19. Om de mensen niet vrede op aarde te brengen, maar vrede met God te brengen. 2 Korinthe 5 vers 19. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Als je dat hebt gedaan, met God laten verzoenen, dan is de prijs betaald. Dan heb je vrede met God. Want het kruis, daar is de gerechtigheid uitgeoefend. En dan krijg je vrede met God. Zie je weer? Eerst gerechtigheid en dan de vrede. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden, kijk, rechtvaardigheid Gods in hem. We zijn gerechtvaardigd en we hebben vrede met God. En dat is de boodschap die wij hebben voor ons voor vandaag, waarin wij ook in die leer, in dat denken en onze opstelling naar de wereld, dat is de opstelling van de gelovigen in deze wereld. Het evangelie aan hun gewoon vertellen. Maar niet dat de wereld nu vrede, want dat is, weten we, dat is het koninkrijk pas. En wie weet komt u ons morgen halen of vandaag, we weten het niet. We zien er naar uit, ja? Vader, wil u danken, Vader, voor die vrede die voor iedereen bereikbaar is. Voor de bedeende genade, tijdens en na. Alleen het zal op een andere locatie zijn, of in de hemel of op de aarde. Wij leven nog in deze wereld waar dat niet ons thuis is. Want wij zijn onderweg naar de hemel, Vader, om daar voor altijd te zijn. Maar toch in deze wereld nog steeds meer mensen uw liefde bekend te maken. En te leren dat de gerechtigheid, dat u dat heeft gedaan voor ze. Dat het in het hart begint. Dat moet gerechtvaardigd zijn. En dat ze dan vrede met u kunnen krijgen. Dat is het allerbelangrijkste. En dat we onze taak ook, Vader, daarin zullen uitvoeren. En dat vraag ik, dank ik alles in de naam van de Heer Jezus. Amen.